From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood Session.
Vanuit het conferentiecentrum in Salt Lake City brengen wij u de priestershuisbijeenkomst van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt naar duizenden kerkgebouwen uitgezonden over de hele wereld. De muziek wordt verzorgd door het Melchizedek's Priesterschapskoor uit Pleasant Grove in Utah. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt de priesterschapsbijeenkomst van vanavond. Broeders, wij heten u welkom in de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige en Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via het satellietnetwerk doorgegeven naar priesterschapsdragers in het Tabernakel, de Assembly Hall, het BYU Marriott Center, het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo en naar gebouwen in veel landen over de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van Melchizedek's priesterschapsdragers uit Pleasant Grove in Utah onder leiding van Justin Bills met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Rise Up, O Men of God. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Richard G. Hinckley, die vanmiddag is ontheven als lid van de 70.
Onze eeuwige Vader in de hemel, als priesterschapdragers zijn wij vergaderd in het geweldige conferentiecentrum en op ontelbare andere locaties op deze avond, in gebedshuizen en door de geweldige technologie in dorpen mogen we luisterende oren hebben en ontvankelijke harten. We danken u voor profeten en apostelen. En we bidden een speciaal gebed voor onze profeet Thomas S. Monson en zijn geliefde eeuwige echtgenoot. Mogen zij van uw kracht voelen, verheffen en zegenen en laat hen onze liefde kennen. We bidden van het priesterschap dat we het mogen gebruiken om anderen te verheffen en een voorwaart te streven met het werk op deze aarde. We zijn dankbaar voor het evangelie, het herstelde evangelie, dat een pad voorziet in ons leven, een recht pad, in een wereld dat zijn de weg verloren is. Vader, zegen ons vanavond, dat we ons leven mogen verbeteren, als een resultaat van deze bijeenkomst. Alles tot uw eer en glorie, in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with.
Het koor zingt nu I Need Thee Every Hour, waarna we kunnen luisteren naar ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door bisschop Keith B. McMullen, tweede raadgever en de presiderende bisschop. Na de toespraak van bisschop McMullen zal ouderling W. Christopher Waddell van de 70 tot ons spreken.
Voice like thine can be so. in the spirit of that remarkably stirring and beautiful
in de geest van onze broederschap. En met het gebed van Elder Hinckley in mijn hart wil ik er vandaag geen doekjes om winden. Ik richt me ook openhartig tot de jonge mannen van de Aaronisch priesterschap. Wanneer we over de grootsheid van Joseph Smith's eerste visioen spreken, gaan we soms voorbij aan de dreigende confrontatie die er Paul aan vooraf ging. Die confrontatie was bedoeld om de jongen te vernietigen als dat kon, maar in elk geval om de openbaring tegen te houden die zou volgen. We praten niet over de tegenstander, tenzij dat echt nodig is. En ik praat liever helemaal niet over hem. Maar de ervaring van de jonge Joseph doet ons beseffen wat ieder man, inclusief iedere jonge man, onder u dient te beseffen. Ten eerste, Satan, Lucifer of de vader der leugen, hoe we hem ook noemen, bestaat echt. Het kwaad in eigen persoon. Zijn motieven zijn zonder uitzondering kwaadaardig. Hij stoort zich uitermate aan de verschijning van het verlossend licht en iedere gedachte aan waarheid. Ten tweede, hij keert zich eeuwigdurend tegen de liefde van God, de verzoening van Jezus Christus en het werk van vrede en heil. Hij zal er altijd tegen vechten, waar en wanneer hij maar kan. Hij weet dat hij uiteindelijk wordt verslagen en uitgeworpen. Maar hij is vastbesloten om zoveel mogelijk anderen mee te sleuren in zijn val. Wat zijn enkele tactieken van de duivel in deze strijd waarbij het eeuwig leven op het spel staat? De gebeurtenis in het Heilige Bos is ook hier erg leerzaam. Joseph schreef dat Lucifer in een poging om alles te dwarsbomen wat komen zou zo'n verbazingwekkende invloed op mij had, dat mijn tong gebonden werd, zodat ik niet kon spreken. Zoals president Packer vanochtend onderwees, Satan zelf kan niemand het leven ontnemen. Dat is een van de vele dingen die hij niet kan doen. Maar hij slaagt er kennelijk al aardig in om het werk tegen te houden als hij de tong van de getrouwen kan binden. Broeders, met dat gegeven zoek ik vandaag naar mannen, jong en oud, die deze strijd tussen goed en kwaad belangrijk genoeg vinden om mee te doen en hun stem te laten horen. Wij zijn in oorlog. En de volgende paar minuten voer ik een eenmans wervingscampagne. Moet ik een paar noten van Moedig toen wij meeneurien? Jullie kennen een vaste regel. Wij zien uit naar nieuwe strijders. Neem dat besluit. Het mooie van deze oproep tot de strijd is dat we niet om mensen vragen die met een geweer schieten of een handgranaat gooien. Nee, we vragen om een moedig leger dat als wapen ieder woord dat uit de mond Gods uitgaat, hanteert. Ik ben vandaag op zoek naar zendelingen die hun tong niet vrijwillig laten binden, maar die met de geest van de Heer en de macht van hun priesterschap hun mond open doen en wonderen spreken. Met dergelijke taal, zeiden de broeders aan het begin van deze bedeling, zijn en worden de machtigste werken tot stand gebracht op basis van geloof. Ik vraag vooral de jonge mannen met het Aaronische priesterschap om rechtop te gaan zitten en aandachtig te luisteren. Voor jullie draag ik een vergelijking met sport aan. Dit is een serieuze strijd tegen een tegenstander die jullie... Ik ga dus even paal voor jullie neus staan en zeg je recht uit het gezicht waar het op staat. Zoals een coach doet wanneer de wedstrijd ten einde loopt en er gewonnen moet worden. De uitkomst van deze wedstrijd staat op het spel. En deze coach zegt dat sommigen van jullie om mee te mogen spelen zedelijk reiner moeten zijn dan je nu bent. In de echte strijd op leven en dood tussen goed en kwaad kun je niet steeds bij iedere verleiding voor de tegenstander spelen en je dan weer bij het team van de Heiland aansluiten, alsof er niets is gebeurd. Dat, mijn jonge vrienden, kun je niet maken. God laat niet met zich spotten. Wij staan dus voor een dilemma, jullie en ik. Het gaat om duizenden jonge mannen in de AP-leeftijd die in de boeken van deze kerk zijn ingeschreven en waaruit onze kandidaten voor het toekomstige zendingsleger voortkomen. Maar de uitdaging is om deze diakenen, leraren en priesters actief en waardig genoeg te houden om tot ouderling te worden geordend en als zendeling te dienen. Jullie jonge mannen die al in het team zitten, moeten er dus in blijven en niet het veld uitdribbelen, terwijl we juist nodig hebben om volop aan de wedstrijd deel te nemen. Bij vrijwel iedere sportwedstrijd zijn er lijnen waarbinnen de sporters de strijd moeten aanbinden. De Heer heeft lijnen van waardigheid getrokken voor wie hij roept om met hem dit werk te verrichten. Geen zendeling kan zonder wroeging een seksuele overtreding begaan, grove taal uitslaan of zich aan pornografie overgeven en dan denken anderen te kunnen oproepen om zich van diezelfde zaken te bekeren. Dat gaat gewoonweg niet. De geest zal niet bij je zijn en de woorden zullen niet over je lippen komen als je ze probeert uit te spreken. U kunt niet op wat Lehi noemt verboden paden gaan en verwachten dat je anderen naar op het rechte pad kunt leiden. Dat kan niet. Maar er is een antwoord voor deze uitdaging. Voor jou, maar voor ieder onderzoeker naar wie je gaat. Wie je ook bent. En wat je ook hebt gedaan. Je kunt vergeving ontvangen. Iedere jongeman onder jullie kan iedere overtreding waarmee je worstelt achter zich laten. Dat is het wonder der vergeving. Het wonder van de verzoening van de Heer Jezus Christus. Maar dat lukt je niet zonder actieve toewijding aan het evangelie. Je kunt ook niet zonder bekering waar het nodig is. Ik vraag jullie, jonge mannen, om actief en rein te zijn. In nodig zeg ik, word actief en word rein. Broeders, wij spreken u krachtig toe, omdat een subtielere aanpak zelden lijkt te werken. Spreken met vuur, omdat Satan echt bestaat en jullie ondergang voor ogen heeft. Hij woedt waar hij maar kan, in het hart van steeds jongere mensen. Dus grijpen we je bij de kladden en roepen je zo hard mogelijk toe. Hoor, de oorlogskreet weer klinkt, zo helder en luid. Doe met ons mee. Doe met ons mee. Jonge vrienden, er is werk aan de winkel. We hebben tienduizenden meer zendelingen nodig in de komende maanden en jaren. Die moeten voor een hoger percentage uit de Aaronische priesterschap komen. Geordend, actief, rein en waardig om te dienen. Wie van jullie al heeft gediend, of dat nu doen, betuigen wij onze dank voor jullie inzet, voor het goede wat je hebt gedaan en voor de levens die je hebt beïnvloed. Wij beseffen ook dat sommigen die graag zendeling willen vervullen en er hun hele leven naar hebben uitgekeken, om gezondheidsredenen of door andere obstakels waar ze niets aan kunnen doen, niet aan een dergelijke oproep kunnen voldoen. Wij zijn trots op deze groep en prijzen hen openlijk. Wij kennen jullie verlangens en juichen jullie toewijding toe. Wij hebben jullie lief en bewonderen jullie. Jullie maken deel uit van het team en blijven dat doen. Ook al zijn jullie eervol vrijgesteld van een voltijdzending. Maar de rest van jullie hebben we nodig. Nu, u broeders van het Melchizedek priesterschap, leun niet tevreden in uw comfortabele stoel achterover. Ik ben nog niet klaar. We hebben duizenden meer echtparen nodig in de zendingsgebieden van de kerk. Alle zendingspresidenten smeken erom. Overal waar ze werkzaam zijn, brengen onze echtparen een schat aan ervaring mee, waar geen aantal 19-jarigen, goed zo ook zijn, aan kunnen tippen. Ten einde meer echtparen op zending te kunnen roepen, hebben het eerste presidium en het quorum der 12 enkele van de stoutmoedigste en edelmoedigste maatregelen genomen die we in de afgelopen 50 jaar in het zendingswerk hebben gezien. In mei van dit jaar kregen priesterschapleiders in het veld bericht dat de woonlasten voor echtparen, let wel alleen de woonlasten, uit de zendingsfondsen van de kerk zouden worden aangevuld als de kosten boven een bepaald bedrag per maand uitkomen. Wat een zegen! Dit is een geschenk uit de hemel. Wat betreft de grootste kostenpost voor onze echtparen op hun zending. De leiders van de kerk hebben ook bepaald dat een zending voor echtparen 6 of 12 maanden kan beslaan. Naast de gangbare 18 of 24 maanden. Nog een prachtig gebaar is dat echtparen op eigen kosten voor een korte periode terug naar huis mogen keren. Als belangrijke familieaangelegenheden daartoe aanleiding geven. En maakt u zich geen zorgen dat u langs de deuren moet gaan of dezelfde dagindeling als de 19-jarige moet aanhouden. Dat wordt niet van u gevraagd. Er zijn talloze andere dingen die u kunt doen, waarbij u zelf goeddeels kunt bepalen hoe u ze doet. Broeders, we beseffen dat ook sommigen van u om gezondheidsredenen, familieomstandigheden of financiële redenen op dit moment of wellicht nooit kunnen gaan. Maar met een beetje planning zijn velen van u daartoe wel in staat. Bisschoppen en ringpresidenten, breng deze behoeften in uw raden en conferenties ter sprake. Bekijk tijdens uw bijeenkomsten vanaf het podium gebedsvol de zaal in. En laat u inspireren wie u behoort te roepen. Ga met hen in gesprek en help ze een datum vast te stellen waarop ze aan het werk kunnen gaan. Broeders, wanneer dat gebeurt, vertel uw vrouw dan dat u bereid bent uw lichtstoel en afstandsbedieningen een paar maanden achter te laten. Dan moeten zij hun kleinkinderen toch wel kunnen achterlaten. Die kleine schatjes komen heus wel op hun pootjes terecht. Ik beloof u dat u dingen voor hen zult doen in dienst van de Heer die u in de eeuwigheid nooit kon doen als u ze thuis bleef vertroetelen. Er is geen groter geschenk dat grootouders aan hun nageslacht kunnen meegeven dan in woord en daad te zeggen: in deze familie gaan we op zending. Zendingswerk is niet het enige wat nodig is in deze grote, prachtige, wereldwijde kerk. Maar voor vrijwel alle andere zaken die gebeuren moeten, zullen mensen eerst het evangelie van Jezus Christus moeten horen en het geloof moeten aannemen. Daarom was Jezus' laatste opdracht aan de 12 vast zo elementair. Ga dan henen, maakt al die volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Daarna pas, en niet eerder, komen de andere zegeningen van het evangelie aan bod. Eenheid in het gezin, jeugdprogramma's, priesterschapsbeloften en verordeningen die ons tot de tempel voeren. Maar zoals Nefi getuigde, kan daar geen sprake van zijn, totdat iemand is ingegaan door de poort. Met alles wat er te doen valt, langs het pad naar het eeuwige leven, zijn er veel meer zendelingen nodig om die poorten te openen en anderen erdoor te helpen. Van iedere man die het priesterschap draagt, vraag ik om een krachtiger en toegewijder evangeliestem. Een krachtiger en toegewijder zendingsdrang tegen het kwaad en die aardsvijand die dat in eigen persoon vertegenwoordigt. Broeders van alle leeftijden, maak uw tong los en zie uw woorden wonderen tot stand brengen in het leven van mensen die alleen van de waarheid worden afgehouden omdat zij niet weten waar die te vinden is. Haastig ten strijde. Vlucht naar het veld. Waarheid is het wapen. Moedige held. Vecht voor het vaandel. Vier opgesteld. Tot wij verheugd samen marcheren naar ons huis. In de naam van Jezus Christus, onze leidsman. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Ouderling Holland, ik geef me op. Tijdens een recente instructiebijeenkomst beklemtoonde president Thomas Monson nog eens de taken en kansen van Aaronisch priesterschapsdragers. Het is in die geest dat ik tot jullie spreek. Een plicht die goed wordt uitgevoerd bepaalt de bestemming van hele volken. Het beginsel van die plicht is zo fundamenteel dat priesterschapsdragers als volgt worden aangespoord. Welnu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. President Monson legt uit: de roep om plichtsvervulling kan zachtjes tot ons komen terwijl wij, priesterschapsdragers, de taken uitvoeren die we krijgen. Het is allereerst uw plicht om te leren wat de Heer verwacht. Daarna maakt u door de macht en kracht van de heilige priesterschap uw roeping zo groot in het bijzijn van anderen dat de mensen u graag willen volgen. Onze Heer heeft over zijn plicht gezegd: want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Omdat Jezus Christus zijn plicht deed, kan de gehele mensheid worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Broeders, dit is de norm waaraan we ons moeten houden. In mijn ervaring zijn jullie, die dienen als diaken, leraar en priester, net zo bereidwillig, betrouwbaar en capabel in de uitvoering van jullie plicht zijn als we van jullie verwachten. We bewonderen jullie, je energie is aanstekelijk, je capaciteiten verbazend en je gezelschap stimulerend. Jij en het Aaronisch priesterschap, het ambt dat je draagt, zijn essentieel voor het werk van je hemelse Vader, voor zijn kinderen en de voorbereiding van deze aarde op de wederkomst van zijn heilige Zoon. Onze visie op jou en je plicht neemt je leeftijd niet in acht. Paulus had het over jou toen hij zei: niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Mannen van ouds kregen, zoals wij weten, het priesterschap naar Aaron genoemd, door levieten, priesters en profeten, zodat voor Gods kinderen zijn zegen opdoemt. Toen kwam de hele heiland van de wereld aangelopen en zocht een man op die Johannes heette om zich door die macht te laten dopen en ons het heil toe te meten. In de laatste dagen is diezelfde macht weer op aarde hersteld en werden evangeliewaarheden teruggebracht om weer aan de ziel van de mens te worden verteld. Het Aaronisch priesterschap, alles overtreffende waarheid, is als voorbereiding gekomen opdat ons verlossing mocht worden bereid door Gods geliefde Zoon. En over hem die deze machten bedient, wat zelfs een jongen zijn kan, die de priesterschapsmantel heeft verdiend, zeggen wij: zie de man. De macht en het gezag van het Aaronisch priesterschap bestaat in het dragen van de sleutels van de bediening van engelen en in het bedienen van uiterlijke verordeningen. De letter van het evangelie, de doop van bekering tot vergeving van zonden, overeenkomsten, de verbonden en geboden. President Boyd K. Packer heeft opgemerkt: we hebben het goed gedaan wat de verspreiding van het gezag van het priesterschap betreft. We hebben het priesterschapsgezag bijna overal gevestigd. Maar de verspreiding van het gezag van het priesterschap ligt, denk ik, ver voor op de verspreiding van de macht van het priesterschap. Hier moeten we voor het welzijn van Gods kinderen iets aan doen. Onze profeet heeft ons verteld hoe we dat kunnen doen. President Monson heeft gezegd: ik wil de kracht van de priesterschap zien toenemen. Ik wil die kracht en macht het hele lichaam van de priesterschap zien doordringen, van het hoofd tot en met de minste en nederigste diaken in de kerk. Iedere man zou naar de openbaringen van God moeten streven en zou die moeten ontvangen. Naar het licht van de hemel dat in zijn ziel schijnt en hem kennis schenkt aangaande zijn plichten, aangaande dat deel van het werk dat hem toevalt in zijn priesterschap. Wat kan een diaken, leraar of priester doen om de geest van de openbaring te krijgen en zijn roeping groot te maken? Hij kan zo leven dat hij de reinigende, heiligende en verlichtende kracht van de Heilige Geest ondergaat. Hoe belangrijk dit is, lezen we in deze woorden van Alma. En nu zeg ik u dat dat de orde is waarnaar ik geroepen ben, om te prediken tot het opkomend geslacht, dat zij zich moeten bekeren en worden wedergeboren. Als iemand wordt wedergeboren, ondergaat zijn hart een verandering. Hij verlangt niet meer naar kwade of onreine zaken. Hij voelt een diepe en blijvende liefde voor God. Hij wil een goed mens zijn, anderen dienen en de geboden onderhouden. President Joseph F. Smith heeft zijn ervaring met deze grote verandering beschreven. Het gevoel dat ik kreeg was er een van zuivere gemoedsrust, liefde en licht. Ik voelde in mijn ziel dat als ik gezondigd had, het mij vergeven was. Dat ik daadwerkelijk van zonde gereinigd was. Mijn hart was geraakt en ik had het gevoel dat ik nog niet het kleinste insect onder mijn voeten pijn wilde doen. Ik had het gevoel dat ik alle mensen en alle dingen overal goed wilde doen. Ik voelde een hernieuwing van mijn leven. Een hernieuwd verlangen om het goede te doen. Er was geen enkel verlangen naar het kwade over in mijn ziel. Ik was nog maar een kleine jongen, dat is waar, maar dit was de invloed die ik voelde en ik wist dat die van God kwam. En dat is en was altijd een levend getuigenis voor mij van mijn aanvaarding van de Heer. Dus wij roepen jullie, fijne broeders, op om er ijverig naar te streven te worden wedergeboren. Bid om die grote verandering in je leven. Bestudeer de schriften. Verlang er boven alles naar om God te leren kennen en te worden zoals zijn heilige zoon. Geniet van je jeugd, maar leg af wat kinderlijk is. Vermijd vloeken en dwaze taal. Ga alle kwaad uit de weg. Vermijd ruzie. Bekeer je als dat nodig is. Dan kun je stijgen tot het edele niveau van je man zijn. Dan krijg je eigenschappen zoals moed, betrouwbaarheid, ootmoed, geloof en goedheid. Vrienden zullen je bewonderen, ouders zullen je prijzen, broeders in de priesterschap zullen op je vertrouwen en de jonge vrouwen zullen gek op je zijn en zullen zelf beter worden dankzij jou. God zal je eren en je dienstbaarheid in de priesterschap begiftigen met macht uit een hoge. De anderen onder ons zullen ons deel doen. Als ouders en grootouders zullen we jullie voorbereiden op kloekmoediger dienstbetoon in Gods koninkrijk. Als je broeders zullen we je een voorbeeld geven om te volgen. We zullen de kracht van je quorums doen toenemen. We zullen je quorumpresidiums ondersteunen in het uitoefenen van hun presiderende sleutels. We zullen je de gelegenheid geven om de plichten van de Aaronische priesterschap volledig op je te nemen en je roeping daarin groot te maken. Door jouw dienst zullen de kerk grote zegeningen toevloeien. Engelen spreken door de macht van de Heilige Geest. Jij kunt dat ook. Spreek je door de macht van de Heilige Geest en bedien je de heilige zinnenbeelden van het avondmaal, dan zullen mannen en vrouwen, jongens en meisjes er naar streven om zich te bekeren, hun geloof in Christus te vergroten en altijd de Heilige Geest bij zich te hebben. Vast je en haal je vastigavond op, dan zullen de leden ertoe gebracht worden om in hun handelingen de heiland na te volgen. De Heer zorgde voor de armen, de verdrukten en hij gaf de uitnodiging, Kom, volg mij. Jouw dienstbaarheid in de zorg voor minder bedeelden betrekt ons bij zijn heilige werk en helpt ons om vergiffenis voor onze eigen zonden uit het verleden te behouden. Als je elk lid thuis gaat bezoeken, wees dan niet bang of verlegen. De Heilige Geest zal je op het juiste moment de woorden ingeven om te zeggen. Het getuigenis dat je moet afleggen en je ingeven welke diensten je moet verlenen. Je ijverige pogingen om altijd over de kerk te waken zullen vrucht dragen. Je bescheiden manieren zullen zelfs het ongelovigste hart ontwapenen en de greep die de tegenstander erop heeft losser maken. Je uitnodiging een ander om met je mee naar de kerk te gaan en deel te nemen aan het avondmaal en met je te dienen, zullen een welkome balsem worden voor hen die in de schaduwen zijn verdwaald, daar waar het evangelielicht slechts zwak schijnt of totaal niet zichtbaar is. O, mijn geliefde jonge broeders, veronachtzaam de gave in je niet die je hebt gekregen toen het Aaronisch priesterschap op je werd bevestigd en je geordend werd. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here, maar wees mede bereid deel te hebben aan het evangelie in de kracht van God, die ons geroepen heeft met een heilige roeping die ons in Christus Jezus gegeven is voor het begin van de wereld. Onze geliefde profeet heeft je bij het vaandel geroepen. Wij loven jullie. Wij bidden voor jullie. Wij verheugen ons erin samen met je te dienen. En wij geven God dank voor de macht van je verlossende bediening. Ik getuig dat God onze eeuwige Vader is en dat Hij in de hemel woont. Jezus de Christus is Gods heilige Zoon, de Verlosser van de wereld. En jullie van de Aaronische priesterschap, getrouwe dragers daarvan, zijn zijn afgezanten op de aarde. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een mijlpaal in het leven van een zendeling is zijn of haar laatste afsluitende gesprek met de zendingspresident. De kern van dat gesprek is de bespreking van de enorme hoeveelheid gedenkwaardige momenten en belangrijke lessen die de zendeling in slechts 18 tot 24 maanden heeft meegemaakt. Hoewel veel van die ervaringen en lessen geregeld op een zending voorkomen, is iedere zending uniek, met moeilijkheden en mogelijkheden die ons op de proef stellen volgens onze eigen behoeften en persoonlijkheid. Lang voordat we ons huis achterlaten om op zending te gaan, hebben we onze hemelse ouders achtergelaten om onze aardse zending te vervullen. Hebben een Vader in de hemel die ons kent, onze sterke punten en onze zwakheden, onze talenten en ons potentieel. Hij weet welke zendingspresident, collega's en welke leden en onderzoekers we nodig hebben om de zendeling, echtgenoot, vader en priesterschapdrager te worden die we kunnen worden. Profeten, zieners en openbaarders wijzen zendelingen toe onder leiding en invloed van de Heilige Geest. Geïnspireerde zendingspresidenten organiseren elke 6 weken overplaatsingen. Ze leren al snel dat de Heer precies weet waar hij wil dat iedere zendeling werkzaam is. Enkele jaren geleden was ouderling Javier Misiego uit Madrid, Spanje, op zending in Arizona. In die tijd was zijn zendingsoproep naar de Verenigde Staten ongebruikelijk, want de meeste jonge mannen uit Spanje werden in hun eigen land geroepen. Na een haardvuuravond van de ring, waar hij en zijn collega aan hadden deelgenomen, werd ouderling Misiego aangesproken door een minder actief lid van de kerk. Hij was met een vriend meegekomen. En het was de eerste keer in jaren dat hij voet in een kerkgebouw had gezet. Hij vroeg aan ouderling Misiego of hij misschien een José Misiego in Madrid kende. Toen ouderling Misiego antwoordde dat zijn vadersnaam José Misiego was, stelde de man enthousiast meer vragen om zeker te weten dat hij de José Misiego was. Toen ze vaststelde dat ze het over dezelfde man hadden, begon dit minder actieve lid te huilen. Je vader is de enige persoon die ik tijdens mijn hele zending heb gedoopt, legde hij uit. En zij zei dat hij vond dat zijn zending een mislukking was geweest. Hij beschreef zijn jarenlange inactiviteit toe aan gevoelens van onbekwaamheid en bezorgdheid. Want hij vond dat hij de Heer op de een of andere manier had teleurgesteld. Ouderling Messiego beschreef toen wat die zogenaamde mislukking van een zendeling voor zijn familie had betekend. Hij vertelde hem dat zijn vader, die zich als jongvolwassene had laten dopen, in de tempel was getrouwd was. Dat Ouderling Messiego de vierde van 6 kinderen was. Dat alle 3 jongens en een zus op zending waren geweest. Dat ze allemaal actief in de kerk waren. En dat degenen die getrouwd waren in de tempel waren verzegeld. De minder actieve teruggekeerde zendeling begon te huilen. Door zijn werk waren talrijke mensen geraakt en gezegend. En de Heer had een ouderling uit Madrid helemaal naar een haardvuuravond in Arizona gestuurd om hem te laten weten dat hij geen mislukkeling was. De Heer weet waar hij iedere zendeling wil laten dienen. Hoe de Heer ons ook tijdens onze zending wil zegenen, de zegeningen van het zendingswerk houden niet op als we door onze ringpresident worden ontheven. Een zending is een opleiding voor ons hele leven. De ervaringen, lessenen en het getuigenis die we door ons trouwe dienstbetoon ontvangen, zijn bedoeld om een evangeliegericht fundament te leggen, dat het hele leven en in de eeuwigheid intact zal blijven. Maar als we willen dat de zegeningen van een zending voortduren, moeten we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Want allen die uit mijn hand een zegen willen verkrijgen, moeten zich houden aan de wet die voor die zegen werd ingesteld en aan de voorwaarden ervan. Dat beginsel komt ook in het verhaal van de Exodus aan de orde. Nadat hij van de Heer zijn opdracht had gekregen, ging Mozes terug naar Egypte om de Israëlieten uit de slavernij te bevrijden. Plaag na plaag faalde om hun vrijheid te verwerven. En toen kwam de 10e en laatste plaag. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte slaan. Voor bescherming tegen de verderver liet de Heer zijn volk een offer brengen, een gaaf lam. En het bloed van het offer moesten ze bewaren. Vervolgens moesten ze het bloed nemen en het strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel van ieder huis met deze belofte: en wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn. En de Israëlieten gingen heen en deden dit zoals de Heere geboden had. Zij brachten het offer, bewaren het bloed en streken het op hun huis. En te middernacht sloeg de Heere iedere eerstgeborene in het land Egypte. Volgens de belofte van de Heer werden Mozes en zijn volk beschermd. Het bloed dat de Israëlieten gebruikten, symbolisch voor de toekomstige verzoening van de heiland, was een voortbrengsel van het offer dat zij hadden gebracht. Maar het offer en het bloed alleen zouden niet genoeg zijn geweest om de beloofde zegen te ontvangen. Als het bloed niet op de deurposten had aangebracht, zou het offer nutteloos zijn geweest. President Monson heeft gezegd: zendingswerk is moeilijk. Het vergt veel energie. Het vergt veel van ons vermogen. Het vereist onze uiterste inspanning. Er is geen werk dat meer tijd, toewijding, opoffering en vurige beden vereist. Door dat offer nemen we onze eigen gaven mee naar huis. De gave van geloof, de gave van getuigenis, de gave van begrip van de rol van de geest, de gave van dagelijkse evangeliestudie, de gave dat we de heiland hebben gediend. Gaven die zorgvuldig zijn ingepakt in versleten schriften en exemplaren van predikman evangelie, dagboeken en dankbare harten. Maar net als met de Israëlieten kunnen we de zegeningen van onze zending alleen blijven ontvangen als we na het offer ook toepasselijk maken. Enkele jaren geleden, toen mijn vrouw en ik in het zendingsgebied Barcelona presideerden, gaf ik iedere zendeling tijdens dat laatste gesprek een laatste opdracht. Als zij thuis kwamen, moesten ze onmiddellijk de tijd nemen om na te denken over de lessen en de gaven die ze van hun grootmoedige hemelse vader hadden gekregen. Ze moesten ook onder gebed overwegen en opschrijven hoe ze die lessen na hun zending het best konden toepassen. Deze lessen zouden ieder aspect van hun leven beïnvloeden. Hun keuze voor opleiding en carrière, hun huwelijk en kinderen, hun taken in de kerk en als voornaamste wie zij zullen worden in hun voortdurende ontwikkeling als discipel van Jezus Christus. Er is geen teruggekeerde zendeling voor wie het te laat is om na te denken over de lessen die hij trouw dienstbetoon heeft geleerd en om die vervolgens ijverig te gaan toepassen. Als we dat doen, zullen we de invloed van de geest beter voelen, zal ons gezin gesterkt worden en zullen we dichter tot onze heiland en onze vader in de hemel komen. Ouderling L. Tom Perry heeft tijdens een algemene conferentie deze oproep gedaan. Ik roep u, teruggekeerde zendelingen, op om u hernieuwd toe te wijden om het verlangen en de geest van het zendingswerk weer op te pakken. Ik roep u op om eruit te zien en u te gedragen als een dienstknecht van onze Vader in de hemel. Ik beloof u dat er grote zegeningen voor u zijn vastgelegd. Als u voort blijft gaan met dezelfde ijver die u als voltijdszending had. Voor de jonge mannen die nog op zending behoren te gaan, wil ik de raad van president Monson van vorig jaar oktober herhalen. Ik herhaal de boodschap van eerdere profeten. Iedere waardige jonge man die daartoe in staat is, dient zich op een zending voor te bereiden. Een zending is een priesterschapplicht. Een verplichting aan de Heer die ons zo heel heeft gegeven. De Heer kent je en net als voor de huidige en eerdere zendelingen heeft de Heer ook voor jou een zendingservaring voorbereid. Hij kent de zendingspresident en zijn lieve vrouw. Zij zullen je lief hebben als hun eigen kinderen en zullen ten behoeve van jou om inspiratie en leiding vragen. Hij kent al je collega's en wat je van hen zult leren. Hij kent ieder gebied waar je zult werken, de leden die je zult ontmoeten, de mensen die je zult onderwijzen en wat voor eeuwige invloed je op anderen zult uitoefenen. Door jouw toegewijde dienstbetoon en opoffering zal jouw zending heilige grond voor je worden. Je zult het wonder van bekering aanschouwen als de geest door middel van jou het hart van je onderzoekers raakt. Er is veel te doen om je voor te bereiden. Om een doeltreffende dienstknecht van de Heer te worden, is er meer nodig dan een aanstelling, een naambordje en een periode in het opleidingscentrum voor zendelingen. Het is een proces dat je al begint ruim voordat je als ouderling wordt aangesproken. Ga op zending met je eigen getuigenis van het Boek van Mormon, dat je door studie en gebed hebt verkregen. Het Boek van Mormon is een krachtig bewijs voor de goddelijke natuur van Christus. Het is ook een bewijs van de herstelling die door de profeet Joseph Smith tot stand is gebracht. Als zendeling moet je allereerst een persoonlijk getuigenis hebben dat het Boek van Mormon waar is. Deze bevestiging van het Heilige Geest moet de kern van je onderricht zijn. Tweede, zorg dat je ervoor dat je in aanmerking komt voor de gezelschap van de Heilige Geest als je op zending gaat. Met de woorden van president Ezra Taft Benson, de geest is het belangrijkste aspect van het zendingswerk. Als de geest je roeping versterkt, kun je voor de Heer wonderen in het zendingsveld verrichten. Zonder de geest zul je nooit succes hebben, ongeacht je talenten en vaardigheden. Ten derde, wees bereid om te werken als je op zending gaat. Je succes als zendeling wordt voornamelijk afgelezen aan de ijver waarmee je mensen zoekt, onderwijst, doopt en bevestigt. Er wordt van je verwacht dat je iedere dag hard werkt, dat je je best doet om zielen tot Christus te brengen. Ik herhaal de aanmoediging van ouderling M. Russell Ballard, dat hij aan een groep jonge mannen gaf die zich op een zending voorbereiden. Wij wenden ons tot jullie jonge broeders van de Aaronisch priesterschap. Wij hebben jullie nodig, net als de 2000 jeugdige krijgers van Helaman zijn jullie de geesteszoden van God en kunnen jullie de kracht krijgen om zijn koninkrijk op te bouwen en te verdedigen. Jullie moeten heilige verbonden sluiten, net als zij. Jullie moeten in alles gehoorzaam en getrouw zijn, net als zij. Als jullie die uitnodiging aanvaren, zul je veel leren. Net als ouderling Misiego en anderen die getrouw hebben gediend, thuis zijn gekomen en die lessen zijn blijven toepassen. U zult leren dat de woorden van onze profeet, president Thomas S. Monson, waar zijn. Een zending is de kans van je leven. Er wacht een eeuwige zegening op je. Jullie hebben het voorrecht om niet alleen toeschouwer, maar ook speler op het toneel van het priesterschapwerk te zijn. Ik getuig dat dit waar is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu Rejoice, the Lord is King. Verblijdt u in de Heer, lofzang 42. Waarna het mij een genoegen is om tot u te spreken. Na mijn toespraak kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium.
My dear brethren, I truly rejoice with you.
Mijn geliefde broeders, ik verheug mij echt met u bij deze geestelijke ervaring vanavond. Dank u wel. 65 jaar geleden, kort na de Tweede Wereldoorlog, ondervond ik aan een lijve de zegeningen van het welzijnsprogramma van de kerk. Ik was nog een klein kind, maar ik herinner me nog de zoete smaak van de ingeblikte perziken met gekookte tarwe en de aparte geur van de gedoneerde kleding die zorgzame kerkleden in de Verenigde Staten na de oorlog naar de Duitse heiligen stuurden. Ik zal die daden van liefde en vriendelijkheid aan diegenen onder ons die zich in de grootste nood bevonden altijd koesteren. Deze persoonlijke ervaring en het 75-jarig jubileum van het geïnspireerde welzijnsplan geven mij aanleiding om nog eens de fundamentele beginselen te overwegen van de zorg voor de armen en behoeftigen, zelfredzaam worden en onze medemens dienen. Soms zien we welzijnszorg als slechts een van de vele evangelieonderwerpen, een van de vele takken van de evangelieboom. Maar ik geloof dat in het plan van de Heer onze toewijding aan de welzijnsbeginselen verbonden zou moeten zijn met de grondslag van ons geloof en onze toewijding aan Hem. Sinds het begin der tijden heeft onze Hemelsvader zich heel duidelijk over dit onderwerp uitgesproken. Van de voorzichtige smeekbeden, indien gij mij lief hebt, zult gij aan de armen denken en hetgeen gij hun te geven hebt van uw bezittingen voor hun onderhoud toewijden. Tot het rechtstreekse bevel, denkt in alles aan de armen en de behoeftigen, de zieken en de bezochten. Want wie die dingen niet doet, is mijn discipel niet. Tot de krachtige waarschuwing, indien iemand neemt van de overvloed die ik heb gemaakt en niet zijn deel volgens de wet van mijn evangelie aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij onder kwelling met de goddelozen zijn ogen opslaan in de hel. De twee grote geboden, God en onze naaste liefhebben, zijn een combinatie van het stoffelijke en het geestelijke. Het is van belang om op te merken dat deze twee geboden de grote geboden heten, omdat alle andere geboden ervan afhangen. Met andere woorden, onze persoonlijke gezins- en kerkprioriteiten beginnen met die twee geboden. Alle andere doelen en handelingen zouden uit de bron van deze twee grote geboden moeten ontspringen. Uit onze liefde voor God en voor onze naasten. Als twee kanten van één en dezelfde kwestie zijn het stoffelijke en het geestelijke niet van elkaar te scheiden. De gever van al het leven heeft verklaard: ik zeg u dat alle dingen voor mij geestelijk zijn en nimmer heb ik u een wet gegeven die stoffelijk was. Dit betekent voor mij dat een geestelijk leven in eerste instantie een leven is. Het is niet slechts iets om bekend mee te zijn en te bestuderen. Het moet geleefd worden. Helaas zijn er mensen die het stoffelijke over het hoofd zien, omdat ze het als minder belangrijk beschouwen. Ze koesteren het geestelijke en bagatelliseren het stoffelijke. Hoewel het belangrijk is om onze gedachten hemelvaarts te richten, zien we de kern van onze godsdienst over het hoofd als onze handen niet tevens op onze medemens zijn gericht. Een voorbeeld. Enoch bouwde een Zionsgemeenschap op door in de geestelijke zin een volk eensgezind te maken in hart en zin en door het stoffelijke werk om ervoor te zorgen dat er onder hen geen armen waren. Zoals altijd kunnen wij tot Jezus Christus opzien als ons volmaakte voorbeeld. Reuben J. Clark heeft ons geleerd: toen de Heiland op aarde kwam, had hij twee grote zendingen. De ene om zijn rol als Messias uit te werken, de verzoening voor de val en de vervulling van de wet. De andere bestond uit het werk dat hij deed onder zijn broeders en zusters in het vlees, door hun lijden te verlichten. Zo is ook onze geestelijke vooruitgang verbonden met de stoffelijke diensten die wij voor anderen verrichten. Het een vult het ander aan. Het een zonder het ander is een vervalsing van Gods plan van geluk. Er zijn in de wereld veel goede mensen en organisaties die proberen te voorzien in de dringende behoeften van de armen en behoeftigen overal. Wij zijn hier dankbaar voor. Maar de wijze waarop de Heer voor de behoeftigen zorgt, verschilt van de wijze waarop de wereld dit doet. De Heer heeft gezegd, het moet wel gebeuren op mijn eigen wijze. Hij is niet alleen geïnteresseerd in onze onmiddellijke behoeften, hij is ook bezorgd om onze eeuwige vooruitgang. Daarom heeft de wijze van de Heer altijd niet alleen zorg voor de armen omvat, maar ook zelfredzaamheid en dienstbaarheid. In 1941 trad in Arizona de Gila River buiten zijn oevers en overstroomde de Duncan Valley. Een jonge ringpresident die Spencer W. Kimball heette, vergaderde met zijn raadgevers, beoordeelde de schade en stuurde een telegram naar Salt Lake City met een verzoek om een grote som geld. In plaats van geld te sturen, zond president Heber J. Grant drie mannen. Henry D. Moyle, Mangy Romney en Harold P. Lee. Ze spraken met president Kimball en leerden hem een belangrijke les. Dit is geen programma van geef mij, zeiden ze. Dit is een zelfhulpprogramma. Vele jaren later zei president Kimball, ik denk dat het heel makkelijk zou zijn geweest voor de algemene autoriteiten om ons het geld te hebben gestuurd. En het zou niet moeilijk voor me zijn geweest om in mijn kantoor te zitten en het uit te delen. Maar wat kwam er veel goeds uit voort toen honderden van ons naar Duncan gingen om hekken te vervaardigen, hooi binnen te halen, grond te egaliseren en alles te doen wat er nodig was. Dat is zelfhulp. Door de wijze van de Heer te gebruiken, voorzagen de leden van de ring van president Kimball niet alleen in hun onmiddellijke behoeften, maar werden ze bovendien zelfredzaam en verlichten ze door hun dienstbaarheid lijden en namen ze toe in liefde en eensgezindheid. Momenteel lijden er veel leden van de kerk. Ze hebben honger, hebben het financieel moeilijk en worstelen met allerhande lichamelijke, emotionele en geestelijke smarten. Zij bidden met al het vuur in hun ziel om hulp, om verlichting. Broeders, denk alsjeblieft niet dat dit de taak van iemand anders is. Het is uw taak en mijn taak. Moedig doen wij mee. Wij allemaal. En allemaal betekent iedereen. Alle Aaronisch en Melchizedeks priesterschapsdragers, rijk en arm, in alle landen over de hele wereld. In het plan van de Heer kan iedereen iets bijdragen. De les die wij van generatie op generatie leren is dat rijk en arm allen dezelfde heilige plicht hebben om hun naasten te helpen. Om met succes de beginselen van welzijnszorg en zelfredzaamheid toe te passen, moeten we allemaal samenwerken. Maar al te vaak merken we de behoeften van de mensen om ons heen op in de hoop dat er als bij toverslag iemand van ver zal komen om in die behoeften te voorzien. Misschien wachten we op deskundigen met speciale expertise om bepaalde problemen op te lossen. Doen we dat, dan ontzeggen we onze naasten de dienst die wij kunnen verlenen. En ontzeggen we onszelf de kans om ons dienstbaar te maken. Hoewel er niets mis is met deskundigen, moeten we het onder ogen zien. Er zullen nooit genoeg deskundigen zijn om alle problemen aan te pakken. In plaats daarvan heeft de Heer zijn priesterschap en organisatie over de hele wereld op onze stoep gezet. In alle landen waar de kerk gevestigd is. En daar vlak naast heeft hij de zustershulpvereniging gezet. Zoals wij priesterschapsdragers weten, is geen enkele inzet voor welzijnszorg geslaagd als er geen gebruik voor wordt gemaakt van de opmerkelijke gaven en talenten van onze zusters. De wijze van de Heer is niet om naast het stroompje te gaan zitten wachten tot het water voorbij is gegaan, alvorens we oversteken. Het is bij elkaar komen, de mouwen opstropen, aan de slag gaan en een brug of een boot bouwen om de wateren van onze moeilijkheden over te steken. U, mannen van Zion, u priesterschapsdragers, bent degene die het voortouw kunt nemen en hulp verlenen aan de heiligen door de geïnspireerde beginselen van het welzijnsprogramma toe te passen. Het is uw zending om uw ogen open te houden, uw priesterschap te gebruiken en aan de slag te gaan op de wijze van de Heer. Tijdens de grote economische crisis werd Harold Billy door de algemene autoriteiten gevraagd om een oplossing te vinden voor de drukkende armoede, smart en honger die toen over de hele wereld zo wijdverbreid waren. Hij vond het moeilijk om een oplossing voor de kwestie te vinden, legde die aan de Heer voor en vroeg: wat voor organisatie hebben we nodig om hier wat aan te doen? En het leek wel of de Heer tegen hem zei: luister, mijn zoon, je hebt geen andere organisatie nodig. Ik heb je de geweldigste organisatie op aarde gegeven. Geen enkele organisatie is geweldiger dan die van de priesterschap. Al wat je in de wereld hoeft te doen, is de priesterschap aan het werk te zetten. Dat is alles. En dat is in onze tijd ook het uitgangspunt. We hebben de organisatie van de Heer al. De uitdaging is te bepalen hoe die te gebruiken. En het eerste wat we moeten doen is ons op de hoogte stellen van wat de Heer al heeft geopenbaard. We moeten niet aannemen dat wij het zelf wel weten. We moeten het onderwerp benaderen met de nederigheid van een kind. Elke generatie moet opnieuw de leerstellingen leren die ter grondslag liggen aan de wijze waarop de Heer voor de behoeftigen zorgt. Zoals veel profeten ons in de loop der jaren hebben gezegd, zijn de welzijnsbeginselen van de kerk meer dan alleen maar goede ideeën. Ze zijn geopenbaarde waarheden van God. Ze zijn de manier waarop Hij de behoeftigen helpt. Broeders, bestudeer eerst de geopenbaarde beginselen en leerstellingen. Lees de handboeken aangaande de kerkelijke welzijnszorg. Maak gebruik van de internetsite providentliving.org. Lees het artikel in de Lyonen van juni 2011 over het welzijnsplan van de kerk nog eens door. Zoek uit op welke wijze de Heer de behoeften van zijn heiligen voorziet. Verneem hoe de beginselen van de zorg voor de behoeftigen, dienstbaarheid aan onze naasten en zelfredzaamheid elkaar aanvullen. De wijze waarop de Heer voor zelfredzaamheid zorgt omvat op evenwichtige wijze veel facetten van het leven, waaronder opleiding, gezondheid, werk, gezinsfinanciën en geestelijke kracht. Stel u op de hoogte van het hedendaagse welzijnsprogramma van de kerk. Hebt u eenmaal de leringen en beginselen van de kerkelijke welzijnszorg bestudeerd? Streef er dan naar om het geleerde toe te passen op de behoeften van de mensen voor wie u als rentmeester verantwoordelijk bent. Wat dit inhoudt, is dat u in grote mate zelf zult moeten bepalen wat u moet doen. Elk gezin, elke gemeente, elk deel van de wereld is anders. Er is geen universeel antwoord in de kerkelijke welzijnszorg. U zult een koers moeten uitzetten die overeenkomt met de leer van de Heer en die aansluit bij de omstandigheden in uw geografische gebied. Om goddelijke welzijnsbeginselen toe te passen, hoeft u niet altijd aan Salt Lake City te vragen hoe het moet. In plaats daarvan kijkt u in het handboek, in uw hart en in de hemel. Vertrouw op inspiratie van de Heer en volg zijn wijze. Uiteindelijk moet u in uw gebied doen wat discipelen van Christus in elke bedeling hebben gedaan. Samen overleggen. Alle beschikbare middelen gebruiken naar inspiratie van de Heilige Geest streven. De Heer om bevestiging vragen. En dan de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Ik beloof u dat u, als u deze werkwijze aanhoudt, concrete aanwijzingen zult ontvangen met betrekking tot het wie, wat, wanneer en waar aangaande zorg op de wijze van de Heer. De zegeningen van zorg op de wijze van de Heer. De profetische beloften en zegeningen van de kerkelijke welzijnszorg van zorg op de wijze van de Heer maken deel uit van de geweldigste en grootste zegeningen die de Heer over zijn kinderen heeft uitgesproken. Hij heeft gezegd, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u voortdurend leiden. Zijn we nu rijk of arm? Waar we ook wonen, waar ook ter wereld, we hebben allemaal elkaar nodig. Want in het opofferen van onze tijd, talenten en middelen, rijpt onze geest in het vuur van de smelter. Het werk van zorg op de wijze van de Heer is meer dan een van de vele artikelen in de catalogus met kerkprogramma's. We mogen het niet verwaarlozen of opzij schuiven. Het is een kernpunt van onze leer. Het is het wezen van onze godsdienst. Broeders, het is ons grote en bijzondere voorrecht als priesterschapsdragers om de priesterschap aan het werk te zetten. We mogen ons hart niet afsluiten voor of ons hoofd afwenden van de noodzaak om zelfredzamer te worden, beter voor de behoeftigen te zorgen en liefdediensten te verrichten. Het stoffelijke is verweven met het geestelijke. God heeft ons deze sterfelijke ervaring en de bijbehorende stoffelijke moeilijkheden gegeven als een kweekkas, waarin wij kunnen uitgroeien tot degenen die onze hemelse Vader wil dat wij worden. Mogen wij de grote plicht en zegening begrijpen die voortvloeien uit de zorg op de wijze van de Heer. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brethren, it is a joy.
Geliefde broeders, ik vind het heerlijk voor mij in deze wereldwijde bijeenkomst van de priesterschap van God onder u te bevinden. Vandaag wil ik spreken over voorbereidingen in het priesterschap, zowel die van onszelf als wat we anderen kunnen bieden. We vragen ons bijna allemaal wel eens af: ben ik voorbereid op deze taak in het priesterschap? Mijn antwoord is: ja, u bent voorbereid. Ik wil u vandaag die voorbereiding laten inzien en u er moed uit laten putten. Zoals u weet, wordt het Aaronisch priesterschap een voorbereidend priesterschap genoemd. De grote meerderheid bestaat uit jonge diakenen, leraren en priesters tussen de 12 en 19 jaar oud. Voorbereiding in het priesterschap gebeurt echter niet alleen in die jaren in de Aaronische priesterschap. Onze Hemels Vader is al bezig ons voor te bereiden en ons te leren sinds we voor onze geboorte bij Hem waren in zijn Koninkrijk. Hij bereidt ons op dit moment voor en Hij zal ons blijven voorbereiden zolang we Hem dat toestaan. Een doel van alle voorbereidingen in het priesterschap, voor en tijdens dit leven, is ons en degenen die we namens hem dienen, klaar te maken voor het eeuwige leven. Tot die eerste lessen in het voorsterfelijk bestaan behoren ongetwijfeld het helsplan, waarvan Jezus Christus en zijn verzoening centraal staan. Wij kregen het plan niet alleen uitgelegd, we wonen ook de raadsvergaderingen bij, waarvoor we er waar we ervoor kozen. Door een sluier van vergetelheid die we bij onze geboorte ervaren, moeten we in dit leven opnieuw leren wat we hiervoor wisten en onderschreven. Onze voorbereiding in dit leven bestaat deels uit het herontdekken van deze waardevolle waarheid, zodat we die met een verbond opnieuw kunnen aanhangen. Daar komen geloof, nederigheid en moed aan te pas. Van onze zijde en de hulp van anderen die de waarheid hebben gevonden en ons er deelgenoot van maken. Daar horen misschien onze ouders, zendelingen of vrienden bij. Maar die hulp maakt deel uit van onze voorbereiding. Onze voorbereiding in het priesterschap omvat altijd mensen die al voorbereid zijn. Om ons in het evangelie te laten aanvaren. En ons te laten kiezen om verbonden na te komen. En ze in ons hart te sluiten. Wij komen in aanmerking voor het eeuwige leven. Als wij in dit leven met geheel ons hart, verstand en macht dienen en anderen voorbereiden om met ons tot God terug te keren. De voorbereiding in het priesterschap in dit leven bestaat dus deels uit het dienen en onderwijzen van anderen. Dat kan zijn als leerkracht in de kerk, als wijze en liefhebbende vader, als lid van een quorum en als zendeling voor de Heer. De Heer biedt ons de mogelijkheden, maar of we zijn voorbereid, ligt aan ons. Ik wil vandaag enkele belangrijke keuzes noemen voor een geslaagde voorbereiding in het priesterschap. Goede keuzes, dus zowel de gever als de ontvanger van de training, staan of vallen met enig inzicht in hoe de Heer zijn priesterschap dienstknechten voorbereidt. Ten eerste, hij roept mensen, jong en oud, die in de ogen van de wereld en zelfs in eigen ogen zwak en eenvoudig lijken. De Heer kan die kennelijke tekortkomingen sterk maken. Met dat besef gaat een verstandig leider op een andere manier trainen. En een priesterschapdrager kan er anders tegen de hem geboden ontwikkelingskansen aan leren kijken. Ik geef enkele voorbeelden. Ik was een onervaren priester in een grote wijk. Mijn bisschop belde op een zondagmiddag op. Ik nam op en hij vroeg, heb je tijd om met me mee te gaan? Ik heb je hulp nodig. Hij legde alleen uit dat hij me als collega mee wilde nemen naar een vrouw die ik niet kende. Ze zat zonder eten en moest haar financiën beter leren beheren. Ik wist dat hij twee ervaren raadgevers in zijn bisschap had. Beiden waren verstandige mannen met veel levenservaring. Eén raadgever was eigenaar van een groot bedrijf en is later zendingspresident en algemene autoriteit geworden. De andere raadgever was een vooraanstaand rechter. Ik was de nieuwe eerste assistent van de bisschop in het priesterschapquorum. Hij wist dat ik weinig kaas had gegeten van welzijnsbeginselen. Van de geldzaken had ik nog minder benul. Ik had nog nooit een cheque uitgeschreven. Had geen bankrekening. En zelfs geen begroting op papier gezien. Toch voelde ik me, ondanks mijn onervarenheid, dat zijn woorden, ik heb je hulp nodig, volkomen serieus waren. Ik ben de bedoeling van die geïnspireerde bisschop gaan begrijpen. Hij zag in mij een gouden kans om een priesterschapdrager voor te bereiden. Ik denk dat hij in die ongetrainde jongen geen toekomstig lid van de presiderende bisschop zag. Maar hij behandelde mij die dag en alle dagen die ik hem in de loop der jaren heb gekend als een veelbelovend voorbereidingsproject. Hij leek ervan te genieten, maar het vergde wel inzet van zijn kant. Na ons bezoek aan de weduwe in nood parkeerde hij de auto voor ons huis. Hij sloeg zijn beduimelde en overal gemarkeerde schriften open. Hij wees me vriendelijk terecht. Hij zei dat ik meer moest studeren en meer leren. Maar hij zag vast ook dat ik zwak en eenvoudig genoeg was om te willen leren. Ik weet nog steeds wat hij me leerde. Maar zijn vertrouwen dat ik kon leren en beter kon en zou worden, staat me nog meer bij. Hij zag voorbij aan wie ik op dat moment was en keek naar de mogelijkheden en iemand die zich zwak en eenvoudig genoeg voelt om naar de hulp van de Heer te verlangen en te geloven dat die hulp zal komen. Bisschoppen, zendingspresidenten en vaders kunnen die mogelijkheden aangrijpen. Ik zag dat onlangs gebeuren bij het getuigenis van een quorumpresident de Jakenen tijdens een vastendienst. Hij zou binnenkort leraar worden en zijn quorumleden achterlaten. Hij getuigde met veel emotie in zijn stem van de toegenomen grootheid en macht in de leden van zijn quorum. Ik heb nog nooit iemand een organisatie zo zien prijzen. Hij prees zijn dienstvaardigheid. Hij zei dat hij wist dat hij de nieuwe diaken had kunnen helpen toen zij zich overweldigd voelden. Omdat hij zich overweldigd had gevoeld toen hij het priesterschap kreeg. Zijn gevoelens van zwakheid hadden hem geduldiger en meelevender gemaakt. En daardoor beter in staat gesteld om anderen te sterken en te dienen. In die 2 jaar was hij in het Aaronisch priesterschap was hij ervaren en verstandig geworden. Hij had geleerd dat hij als quorumpresident veel had aan zijn heldere en levendige herinnering aan zijn eigen behoeften toen hij 2 jaar jonger was. Het voor hem en ons pas moeilijk als die herinneringen met de tijd en met de toename van onze successen vervagen. Paulus moet dat gevaar in de raad van zijn jongere collega in de priesterschap Timotheus hebben onderkend. Hij bemoedigde en instrueerde hem in zijn eigen voorbereiding in het priesterschap en hoe hij de Heer kon bijstaan om anderen voor te bereiden. Ik zal een schrifttekst voor die ik vandaag al 3 keer heb gehoord. Wanneer u iets hoort te raden, is het inspiratie en geen verveling. En als ik het nog een keer doe, dan is het van belang. Paulus zei tegen Timotheus, zijn jongere metgezel: niemand schat u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toelichten op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gaven in u niet, die uw krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging. Zie toe op uzelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Dat is goede raad van Paulus voor ons allemaal. Wees niet bezorgd om uw onervarenheid, maar denk aan wat u met de hulp van de Heer kunt worden. Paulus moedigt ons aan om ons bij onze voorbereiding in het priesterschap in de leer of de woorden van Christus te verheugen en zo in aanmerking te komen voor de hulp van de Heilige Geest. Dan kunnen we weten wat de Heer van ons verwacht en de moed ontvangen om dat te doen. Wat voor omstandigheden zich in de toekomst ook aandienen. Wij worden voorbereid op dienstbetoon in de priesterschap die in de loop der tijd moeilijker zal worden. Onze spieren en ons lichaam takelen af. Ons vermogen om te leren en te onthouden wat we hebben gelezen neemt af. In de priesterschap, de dienstbetoon, verlenen die de Heer van ons verwacht, vergt met elke dag van ons leven meer zelfdiscipline. We kunnen ons op die test voorbereiden door aldoende ons geloof te versterken door dienstbetoon. De Heer heeft ons de kans gegeven om ons voor te bereiden door iets dat hij de eed van het priesterschap noemt. Het is een verbond dat we met God sluiten om al zijn geboden te onderhouden en ons dienstbaar te maken zoals hij dat zou doen als hij persoonlijk aanwezig was. Als we zo goed mogelijk naar die norm leven, ontwikkelen we de nodige geestelijke kracht om tot het einde toe te volharden. Goede priesterschaptrainers hebben me laten zien hoe ik de kracht kan ontwikkelen. Namelijk door er een gewoonte van te maken om de vermoeidheid en de angst af te schudden, waardoor we overwegen het op te geven. De grote mentoren van de Heer hebben me laten zien dat de geestelijke kracht om vol te houden ontstaat als je voorbij het punt gaat waarop anderen het welletjes zouden vinden. Grote priesterschapleiders, als u, die deze geestelijke kracht in hun jeugd hebben ontwikkeld, bezitten die kracht nog steeds als hun lichamelijke kracht afneemt. Mijn jongere broer was eens voor zaken in een klein plaatsje in Utah. Hij kreeg een telefoontje in zijn hotel van president Spencer W. Kimball. Het was laat op de avond, na wat voor hem een dag hard werken was geweest. En ongetwijfeld ook voor president Spencer W. Kimball, die het telefoongesprek als volgt begon. Hij zei, ik hoorde dat je hier was. Ik weet dat het laat is en dat je misschien al in bed ligt. Maar kun je me helpen? Ik heb je assistentie nodig. Bij mijn inspectieronde langs al onze kerkgebouwen hier. Mijn broer ging die avond met hem mee. Hoewel hij niets wist van het onderhoud aan kerkgebouwen, of wist waarom president Kimball zoiets zou doen na zijn lange dag, of wist waarom hij hulp nodig had. Jaren later kreeg ik op een avond in een hotel in Japan een soort gelijktelefoontje. Ik was toen de nieuwe commissaris van onderwijs van de kerk. Ik wist dat president Gordon B. Hinckley ergens in datzelfde hotel verbleef, in verband met een opdracht die hij in Japan uit te voeren had. Ik nam de rinkelende telefoon op, vlak nadat ik naar bed was gegaan om te gaan slapen, uitgeput door alles wat ik had gedaan waarvoor ik de kracht meende te hebben. President Hinckley vroeg met zijn prettige stem, waarom ga je slapen? Als ik hier een manuscript zit te lezen waarvan men ons heeft gevraagd om het te controleren. En dus stond ik op en ging aan de slag. Hoewel ik wist dat president Hinckley dat manuscript veel beter kon controleren dan ik. Maar op de een of andere manier gaf hij me het gevoel dat hij mijn hulp nodig had. President Thomas S. Monson vraagt de secretaris van het eerste presidium aan het eind van bijna elke vergadering, ben ik bij met mijn werk? En hij glimlacht altijd als het antwoord hoort, ja president, u bent bij. De vergenoegde glimlach van president Monson is een boodschap voor mij. Daardoor denk ik, zou ik iets meer kunnen doen aan mijn opdrachten? En dan ga ik terug naar mijn kantoor om te werken. Grote leraren hebben me laten zien hoe ik me kan voorbereiden om aan de eed en het verbond te houden wanneer tijd en leeftijd moeilijker maken. Ze hebben me geleerd en laten zien hoe ik mezelf kan disciplineren om harder te werken dan ik dacht te kunnen, zolang ik er nog de gezondheid en de kracht voor heb. Ik kan niet ieder uur van de dag een volmaakte dienstknecht zijn, maar ik kan wel proberen meer inzet te tonen dan ik dacht aan te kunnen. Als ik me die gewoonte in een vroeg stadium aanleer, ben ik voorbereid op latere beproevingen. U en ik kunnen voorbereid worden met de kracht om ons aan onze eed en verbond te houden. Tijdens de beproevingen die met het ouder worden zeker zullen komen. Ik zag bewijzen daarvan in een vergadering van de onderwijsraad van de kerk. President Spencer W. Kimball had er toen al heel wat dienstjaren op zitten. Terwijl hij een reeks gezondheidsproblemen achter de rug had die alleen Job zou begrijpen. Die ochtend zat hij de vergadering voor. Plotseling hield hij op met spreken. Hij zakte in elkaar in zijn stoel. Zijn ogen vielen dicht. Zijn hoofd viel op zijn borst. Ik zat naast hem. Ouderling Holland zat naast ons. Wij tweeën stonden op om hem te helpen. In ons gebrek aan ervaring besloten we hem nog in zijn stoel naar zijn kantoor daar dichtbij te dragen. En ik zal u vertellen dat het een hele zware stoel was. Op dat ongemakkelijke moment leerde hij ons iets. We tilden allebei een kant van zijn stoel op en verlieten de vergaderzaal en liepen de gang op. Hij deed zijn ogen half open, was duidelijk nog wat suf en zei: "Oh, pas alsjeblieft op, bezeer je rug niet." Toen we bij zijn kantoordeur kwamen, zei hij: "Ik vind het heel erg dat ik de vergadering heb onderbroken." Luttele minuten nadat we hem naar zijn kantoor hadden gebracht, niet wetende wat zijn problemen waren, keek hij ons aan en zei: "Vinden jullie niet dat je terug moet naar de vergadering?" We gingen en haasten ons terug in de wetenschap dat onze aanwezigheid daar op een of andere manier belangrijk moest zijn voor de Heer. President Kimball had zichzelf al sinds zijn jeugd tot voorbij de grenzen van zijn uithoudingsvermogen gedreven om de Heer te dienen en lief te hebben. Het was een gewoonte die er zo was ingesleten dat hij erop terug kon grijpen als hij die nodig had. Hij was voorbereid. En dus kon hij ons iets leren en ons laten zien hoe we voorbereid moesten zijn om ons aan de eed en het verbond te houden door in de loop der jaren al onze kracht in te zetten voor onze gestage voorbereiding in wat op het eerste gezicht onbeduidende taken leken. Het is mijn gebed dat we ons aan onze priesterschapsverbonden mogen houden om in aanmerking te komen voor het eeuwige leven en allen daarbij kunnen helpen die we mogen trainen. Ik beloof u dat als u alles doet wat in uw vermogen ligt, God uw kracht en uw wijsheid zal vergroten. Hij zal u ervaren maken. Ik getuig dat God de Vader leeft. Ik getuig dat God de Vader leeft en dat hij u lief heeft. Hij kent u. Samen met zijn herrezen en verheerlijkte zoon, Jezus Christus, verscheen hij aan een onervaren jongen, Joseph Smith. Zij vertrouwden hem de herstelling van het volle evangelie en van de ware kerk toe. Zij gaven hem aanmoediging als hij dat nodig had. Ze gaven hem liefdevolle kastijding om hem neer te halen, zodat ze hem konden opbeuren. Ze bereiden hem voor en ze bereiden ons voor op de kracht om aan de uiteindelijke celestiale heerlijkheid te blijven werken, die het doel en de reden is van alle dienstbaarheid in het priesterschap. Ik laat u mijn zegen dat u de heerlijke kansen zult herkennen die God u heeft gegeven door u te roepen en u voor te bereiden op de dienst aan hem en anderen. In de naam van onze liefhebbende leider en leraar, Jezus Christus. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir podcast will be tomorrow.
Wij herinneren u eraan dat de uitzending van het Tabernakelkoor morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Amerikaanse zomertijd plaatsvindt. De zondagochtendbijeenkomst begint onmiddellijk daarna. Wij bedanken het koor voor de prachtige muziek en we spreken onze waardering uit voor de algemene autoriteiten die vanavond tot ons hebben gesproken. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor Come, ye children of the Lord. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door oudling Koichi Ayagi van de 70. President Monson.
My beloved brethren, it's a tremendous privilege to be with you tonight.
Mijn geliefde broeders, het is een groot voorrecht om vanavond bij u te zijn. Deze zaal is vol.
We who hold the priesthood of God.
Wij die het priesterschap van God dragen, hebben een sterke band in ons priesterschap. In afdeling 121 van de Leerverbonden lezen we in vers 36 dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten des hemels. Einde citaat. Wat hebben we een fantastische gave gekregen. Dat we het priesterschap dragen dat onafscheidelijk verbonden is met de machten des hemels. Deze kostbare gave, echter, brengt niet alleen bijzondere zegeningen met zich mee, maar ook ernstige plichten. We moeten ons leven zo leiden dat we het priesterschap dat we dragen altijd verdienen. We leven in een tijd dat we door veel zaken om ons heen naar paden geleid worden die onze ondergang kunnen betekenen. Er is vastberadenheid en moed nodig om dergelijke paden niet te bestreden. Ik herinner me een tijd, en sommigen van u hier vanavond ook, dat normen van de meeste mensen erg leken op die van ons. Maar dat is niet meer zo. Ik las onlangs een artikel in de New York Times over een onderzoek dat in de zomer 2008 was gedaan. Een vooraanstaand socioloog van de Notre Dame University voerde met een onderzoeksteam gesprekken met 230 jongvolwassenen uit heel Amerika. Ik denk dat we gerust mogen aannemen dat de uitslag soortgelijk zou zijn in de meeste delen van de wereld. Ik lees u een kort stuk van dit uiterst veelzeggende artikel voor en ik citeer. De interviewer stelde open vragen over goed en kwaad, morele dilemma's en de zin van het leven. In de onsamenhangende antwoorden zie je dat de jonge mensen maar wat zeggen om zinvol antwoord te geven op deze kwesties, maar ze hebben er niet de juiste categorie of de woordenschat voor. Als ze gevraagd werd om een moreel dilemma te beschrijven waarmee ze waren geconfronteerd, kon 2/3 van de jonge mensen de vraag ofwel niet beantwoorden, ofwel beschreven ze problemen die helemaal geen morele kwestie zijn. Bijvoorbeeld of ze zich konden veroorloven een bepaald appartement te huren, of de vraag of ze genoeg munten hadden voor de parkeermeter. Het artikel vervolgt, ik citeer. Het standaard uitgangspunt waar de meeste van hen telkens weer op terugkwamen, was dat morele keuzes slechts een kwestie van individuele voorkeur waren. Het is persoonlijk, zeiden de ondervraagden doorgaans. Het is aan het individu. Wie ben ik om een oordeel te vellen? Veel jonge mensen verwerpen blinde gehoorzaamheid aan gezag en zijn helemaal doorgeslagen naar het anderste uiterste en zeggen, ik zou doen wat ik dacht, wat me gelukkig maakte, of wat ik voelde. Ik heb geen andere manier om te weten wat ik moet doen dan hoe ik me van binnen voel. Einde citaat. De interviewers beklemtonen dat de meerderheid van de jonge mensen met wie ze spraken niet de middelen hadden gekregen, thuis, op school of in een andere instelling, om hun morele intuïtie te ontwikkelen. Einde citaat. Broeders, niemand in mijn gehoor zou enige twijfel moeten hebben wat moreel aanvaardbaar is en wat niet. Nog enige twijfel wat er van ons als dragers van Gods priesterschap wordt verwacht. We hebben Gods wetten geleerd en we leren die nog steeds. Wat u elders ook ziet of hoort, deze wetten zijn onveranderlijk. In ons dagelijkse leven is het onvermijdelijk bijna dat ons geloof op de proef zou worden gesteld. We zullen soms in gezelschap van anderen in de minderheid zijn. Of zelfs alleen staan in ons standpunt aangaande wat aanvaardbaar is en wat niet. Hebben wij de morele moed om pal te staan voor onze overtuiging? Zelfs als dat betekent dat we alleen moeten staan? Als dragers van Gods priesterschap is het essentieel dat we vol moed alle moeilijkheden onder ogen kunnen zien die op ons pad komen. Denk aan de woorden van Tennyson. Ik citeer, mijn kracht is als die van 10 man, omdat mijn hart rein is. Einde citaat. Beroemdheden en anderen die om wat voor reden dan ook in de publiciteit zijn, hebben steeds meer de neiging om godsdienst in het algemeen en soms de kerk in het bijzonder op de hak te nemen. Als ons getuigenis niet sterk genoeg geworteld is, kunnen we onze geloofsovertuiging door dergelijke kritiek in twijfel gaan trekken of kunnen onze voornemens aan het wankelen worden gebracht. In Lehi's visioen van de boom des levens, dat we in 1 Nefi 8 vinden, ziet Lehi onder meer degene die aan de roede van ijzer vasthouden tot ze naar voren komen en nemen van de vrucht van de boom des levens. waarvan we weten dat die een zinnebeeld is van de liefde van God. Maar toen ze van de vrucht hadden geproefd, schaamden ze zich helaas voor de mensen in het grote en ruime gebouw die de hoogmoed van de mensenkinderen voorstellen, die de vinger naar hen wezen en de spot met hen dreven. En zij geraakten op verboden paden en gingen verloren. Wat is spotternij toch een krachtig hulpmiddel van de tegenstander. Nogmaals, broeders, hebben wij de moed om pal te staan als we geconfronteerd worden met zware tegenstand? Mijn eerste ervaring met de moed hebben om op te komen voor mijn overtuiging vond volgens mij plaats toen ik bij de Amerikaanse marine zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het opleidingskamp voor mariniers was geen makkelijke ervaring voor me, nog voor de anderen die het moesten doorstaan. De eerste 3 weken was ik ervan overtuigd dat mijn leven gevaar liep. De marine probeerde me niet te drillen, men probeerde me te doden. Ik zal me altijd de zondag aan het eind van de eerste week herinneren. We kregen een bericht van de bevelvoerende onderofficier dat zeer welkom was. We gaven 8 op het exercitieterrein in de stevige Californische wind toen we dit bevel hoorden. Vandaag gaat iedereen naar de kerk. Iedereen, behalve ik. Ik ga me ontspannen. Toen schreeuwde hij, alle katholieken komen bijeen in Camp Decatur. En je komt pas terug na 3 uur vanmiddag. Voorwaarts mars. Een aanzienlijk aantal marcheerde af. Toen schreeuwde hij zijn volgende bevel. Alle Joden komen bijeen in Camp Henry. En je komt pas terug na 3 uur vanmiddag. Voorwaarts mars. Een enigszins kleiner aantal marcheerde af. Toen zei hij, de rest van jullie, alle protestanten, vergaderen in de theaters van Camp Farragut. En je komt pas terug na 3 uur vanmiddag. Voorwaarts, mars. Ineens schoot de gedachte door me heen. Monson, je bent niet katholiek. Je bent niet joods. Je bent niet protestant. Je bent mormoon. Dus blijf maar gewoon staan.
I'm glad to be alive today.
Ik ben blij dat ik nu nog leef. Ik kan u verzekeren dat ik me volledig alleen voelde staan. Moedig en vastbesloten, ja, maar alleen. En toen hoorde ik de fijnste woorden die ik ooit uit de mond van die onderofficier heb gehoord. Hij keek in mijn richting en vroeg, en hoe noemen jullie jezelf? Tot op dat moment had ik niet beseft dat er nog mensen achter me stonden op het exercitieterrein of naast me. Vrijwel als 1 man antwoorden we allemaal, Mormonen. Het is moeilijk te beschrijven met welke vreugde mijn hart overstroomde toen ik me omkeerde en een handvol andere mariniers zag staan. De onderofficier krabde zich op zijn hoofd, keek alsof hij perplex stond en zei uiteindelijk, zoek maar een plek om te vergaderen en kom niet terug voor 3 uur. Voorwaarts mars. Toen we afmarcheerden, dacht ik aan de tekst van een versje dat ik jaren eerder in het jeugdwerk had geleerd. Durf mormoon te zijn. Durf alleen te staan. Durf een vast doel te hebben. Durf ervoor uit te komen. Hoewel de ervaring een beetje anders verliep dan ik had verwacht, was ik bereid geweest om alleen te staan als dat nodig was geweest. Sinds die dag zijn er momenten geweest waarop er niemand achter me stond en ik dus echt alleen stond. Ik ben zo dankbaar dat ik lang geleden de beslissing heb genomen om sterk en trouw te blijven. Altijd bereid om mijn godsdienst te verdedigen als dat nodig mocht zijn. Voor het geval we ons ooit ontoereikend voelen voor de taken die voor ons liggen, broeders, wil ik u een uitspraak voorlezen die in 1987 door de toenmalige kerkpresident Ezra Taft Benson werd gedaan tijdens een toespraak tot een grote groep leden in Californië. Hij zei, door alle eeuwen heen hebben de profeten naar onze bedeling gekeken. Miljarden mensen die zijn overleden of die nog geboren moeten worden, kijken naar ons. Laat er geen misverstand over bestaan. U bent een uitverkoren generatie. Al bijna 6000 jaar heeft God u bij zich gehouden om in de laatste tijd voor de wederkomst van de Heer op aarde te komen. Sommige mensen vallen af, maar het Koninkrijk Gods blijft intact om zijn terugkerende hoofd welkom te heten, namelijk Jezus Christus. Ook al zal deze generatie in goddeloosheid te vergelijken zijn met de tijd van Noach, toen de Heer de aarde reinigde met een overstroming, er is een groot verschil met deze tijd. God heeft voor de laatste periode enkele van zijn sterkste kinderen bewaard, en zij zullen zijn koninkrijk helpen triomferen. Einde citaat. Ja, broeders, wij zijn enkele van zijn sterkste kinderen. Het is onze plicht om in aanmerking te komen voor alle heerlijke zegeningen die onze hemelse Vader voor ons in petto heeft. Waar we ons ook bevinden, we hebben het priesterschap bij ons. Staan we op heilige plaatsen? Neem alstublieft, voordat u uzelf in het priesterschap in gevaar brengt door op plaatsen te wagen of aan activiteiten deel te nemen die u of dat priesterschap niet waardig zijn, even de tijd om over de consequenties na te denken. Ieder van ons heeft het Aaronisch priesterschap op zich bevestigd gekregen. Daarbij ontving ieder de macht van de sleutels tot de bediening van engelen. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: u kunt zich niet veroorloven om ook maar iets te doen dat een muur op zou trekken tussen uzelf en de bediening van engelen voor uzelf. U kunt in geen enkel opzicht onzedelijk zijn. U kunt niet oneerlijk zijn. U kunt niet liegen of bedriegen. U kunt de naam van God niet ijdelijk gebruiken zonder het recht op de bediening van engelen te verliezen. Einde citaat. Als iemand onder u gestruikeld is op zijn reis, geef ik u de absolute verzekering dat er een weg terug is. Die procedure heet: er is een weg terug. En die procedure heet bekering. Onze Heiland heeft zijn leven gegeven om u en mij die gezegende gave te bieden. Ondanks het feit dat het pad van bekering niet makkelijk begaanbaar is, zijn de beloften geldig. Ons is gezegd: al waren uw zonden als scharlaken, en zij zullen wit worden als sneeuw. Ik zal uw zonden niet meer herinneren. Wat een uitspraak, wat een zegen, wat een belofte. Sommigen onder u denken misschien: nou, ik leef niet alle geboden na en ik doe niet alles wat ik zou moeten doen, maar toch verloopt mijn leven prima. Ik denk dat ik wel van twee walletjes kan eten. Broeders, ik beloof u dat dit op de lange duur niet werkt. Niet zo lang geleden kreeg ik een brief van een man die dacht dat hij van twee walletjes kon eten. Hij heeft zich nu bekeerd en zijn leven in overeenstemming gebracht met de evangeliebeginselen en de geboden. Ik wil u een alinea voorlezen uit zijn brief, want die is een goed voorbeeld van krom denken. En ik citeer: ik heb de harde les moeten leren dat de Heiland beslist gelijk had toen hij zei: niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Ik probeerde zo hard als iemand het ooit maar heeft geprobeerd om beide te doen. Uiteindelijk ervoer ik, zei hij, alle leegte, duister en eenzaamheid die Satan degene biedt, die zijn misleidingen, illusies en leugens geloven. Willen we sterk zijn en de krachten weerstaan die ons de verkeerde kant optrekken, of alle stemmen die ons aanmoedigen om het verkeerde pad in te slaan, dan moeten we zelf een getuigenis hebben. Of u nu 12 of 112 bent, of ergens ertussenin. U kunt zelf te weten komen dat het evangelie van Jezus Christus waar is. Lees het boek van Mormon. Overdenk de leringen die erin staan. Vraag nederig aan uw hemelse Vader of het waar is. Wij hebben de belofte. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. Einde citaat. Als we weten dat het boek van Mormon waar is, dan weten we ook dat Joseph Smith inderdaad een profeet was en dat hij God eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus Christus zag. En er volgt dan ook uit dat het evangelie in deze laatste dagen is hersteld door Joseph Smith en dat hij zowel het Aaronisch als het Melchizedeks priesterschap heeft hersteld. Hebben we eenmaal een getuigenis, dan is het aan ons om dat getuigenis aan andere mensen te geven. Velen van uw broeders hebben ergens ter wereld een zending volbracht. Velen van jullie, jonge mannen, gaan nog op zending. Bereid je nu alvast voor op die kans. Zorg ervoor dat je het waardig bent om op zending te gaan. Als we bereid zijn om anderen over het evangelie te vertellen, zijn we eraan toe om gehoor te geven aan de raad van de apostel Petrus, die ons aanspoorde: wees bereid tot verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. We krijgen in ons leven kansen om anderen over ons geloof te vertellen, hoewel we niet altijd weten wanneer we erop aangesproken worden. In 1957 kreeg ik zo'n kans toen ik voor een uitgeverij werkte en ik naar Dallas in Texas moest, ook wel eens de stad der kerken genoemd, om te spreken op een zakencongres. Na afloop van het congres ging ik met een toeristische rondrit door de buitenwijken van de stad mee. Terwijl we langs de prachtige kerken reden, vertelde ons chauffeur: links ziet u de Methodistenkerk. Of rechts ligt de katholieke kathedraal. Toen we een prachtig rood stenen gebouw op een heuvel passeerden, zei de chauffeur: en in dat gebouw komen er mormonen samen. Achteruit de bus vroeg een vrouwenstem: chauffeur, kunt u ons iets over de mormonen vertellen? De chauffeur ging aan de kant van de weg staan, draaide zich om en antwoordde: mevrouw, al wat ik van de mormonen weet is dat ze bijeenkomen in dat roodstenen gebouw. Is er iemand in de bus die iets van de mormonen weet?
I waited for someone to respond.
Ik wachtte tot er iemand op reageerde. Ik keek naar de uitdrukking op de gezichten van de andere passagiers om een blik van herkenning te zien of een verlangen om iets te zeggen. Niets. Ik besefte dat het aan mij was om te doen wat apostel Petrus had gezegd, om altijd bereid te zijn tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Ik besefte ook dat dit gezegde waar is. Waar heb ik dat geleerd? Als de tijd voor beslissingen aanbreekt, is de tijd van voorbereiding voorbij. De daaropvolgende 15 minuten of zo had ik het voorrecht om de inzittenden van de bus mijn getuigenis te geven aangaande de kerk en haar leer. Ik was dankbaar voor mijn getuigenis en dankbaar dat ik bereid was om het aan anderen te geven. Met heel mijn hart en ziel bid ik dat elke man, en ik kijk nou naar velen, dat elke man die het priesterschap draagt, het zal eren en zich zal houden aan de plicht die ermee wordt overgedragen. Mogen ieder van ons die het priesterschap van God draagt, weten wat hij gelooft. Mogen wij altijd moedig zijn en bereid om pal te staan voor wat wij geloven. En als we daarin alleen moeten staan, mogen wij dat dan moedig doen. Gesterkt door de wetenschap dat we in werkelijkheid nooit alleen staan met onze Vader in de hemel aan onze zij. Overpeinzen wij de grote gaven die we hebben gekregen. Rechten van het priesterschap, onafscheidelijk verbonden met de machten des hemels, mogen wij dan altijd vastberaden zijn om het te beschermen en verdedigen en in aanmerking te komen voor de grote beloften die eraan verbonden zijn. Mogen wij ons houden aan de instructie die de Heiland in 3 Nefi geeft. Houd uw licht omhoog, opdat het voor de wereld zal schijnen. Zie, ik ben het licht dat gij omhoog zult houden, dat wat gij mij hebt zien doen. Einde citaat. Dat we dat licht altijd mogen volgen en het omhoog mogen houden, zodat de hele wereld het kan zien, is mijn gebed en mijn zegen op allen die in mijn gehoor zijn, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Father, which are in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat wij deze priesterschapsbijeenkomst konden bijwonen vanavond. We zijn dankbaar dat we konden luisteren naar prachtige geïnspireerde raadgevingen van uw dienstknechten. Van uw dienstknechten vanavond. Zegen ons alstublieft, zodat we zullen onthouden wat we voelden. Zodat wij het waardig mogen zijn, waardige dienstknechten mogen zijn in uw handen. In ons streven om ons priesterschap groot te maken. Vader, zegen ons alstublieft. Zodat wij met vreugde zullen dienen en met dankbaarheid. We zijn dankbaar voor uw dienstknecht, president Thomas S. Monson en zijn raadgevers. De 12 apostelen en andere kerkleiders. Zegen hen alstublieft. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.